Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Shortlist. In deze podcast bespreken jonge lezers de 6 genomineerde titels van de Libris Literatuurprijs. In deze aflevering praat Anna met Lotte over De Onbedoelde van Kobi van Baars. Daarna interviewen ze samen de auteur.
Hi, ik ben Anna. Ik ben 21 jaar oud en ik studeer econometrie. En ik zit hier met Lotte.
Hoi, ik ben Lotte. Ik ben 22. Ik studeer sociale geografie en planologie. Ik ben bijna klaar. En wij gaan vandaag praten over De Onbedoelde van Kobi van Baars. Dat boek hebben wij mogen lezen. Ja, Anne, waar gaat het nou eigenlijk over?
Nou, het begint eigenlijk met een personage Aaf. We volgen een beetje hoe het loopt in haar gezin. Zij is geadopteerd en ze komt erachter dat zij een tweelingzus heeft op haar 21ste verjaardag. En haar ouders hebben dit geheim moeten houden van de Raad van de Kinderbescherming, waarvanuit zij is geadopteerd. Want de tweeling is bij de geboorte opgesplitst.
Ja, het boek is eigenlijk één grote puzzel waarin Aaf en Annemarieke, dat is de naam van haar tweelingzus, proberen alle stukjes in elkaar te gaan leggen van wat is er nou gebeurd voor, rondom, na onze adoptie. Want zoals je al zei, pas op hun 21ste kregen ze opeens te horen van ja, hé, je hebt een tweelingzus, maar in een ander gezin. En je merkt dat het hele boek eigenlijk een zoektocht gewoon is van hé, wie ben ik dan nu dit zoveel verandert? Wat als dit anders was gegaan? En zo gaan we inderdaad allerlei personages langs. Je leest over Annemarieke en haar ouders. Vervolgens komt ook hun biologische moeder komt in beeld, Claudia, waarmee ze dan contact proberen te krijgen. Maar Claudia heeft gewoon heel veel psychologische problemen. En ja, we gaan niet alles vertellen, want ja, gewoon terwijl je leest, kom je steeds meer te weten. Dus
ja. En er is ook best wel veel toeval in het verhaal.
Ja.
Dat is natuurlijk gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Hoeveel nou echt dan zo is gebeurd.
Ja, dat kunnen we straks vragen.
Ja, dat wordt best wel benadrukt, ook door de schrijver zelf op het einde. Staat er op een gegeven moment, ja, dit is echt gebeurd. Het lijkt bizar, maar het is echt zo.
Ja, en wat dan ook misschien wel leuk is om te vertellen is dat het boek begint al met dat de brokken, losse brokken van de waarheid, eigenlijk de schrijver hebben gedwongen om dit verhaal op te gaan schrijven. En je merkt ook door het boek heen, we volgen eigenlijk een alwetende verteller die tegelijkertijd ieder personage psychologisch misschien heel goed uitdiept en je echt meeneemt in hun hoofd, maar ook een soort van het overzicht behoudt en jouw brokjes informatie dus aan het voeden is van dit is nu wat er met Aaf gebeurt. En vervolgens ben je alinea verder met Annemarieke. En dan ga je met die persoon mee. En opeens switch je van het heden naar het verleden. Naar bijvoorbeeld wat er met Claudia in de jaren 60 gebeurde. En die verteller merk je ook. Op een gegeven moment zegt ze. Ja, Fien die wil eigenlijk geen aandacht. Maar ze wil toch liever nu even een voetnoot. Of desnoods een korte alinea. Ja. Hoe vond jij dat lezen?
Ja, ik vond het soms verwarrend. Omdat ik dus niet wist in hoeverre het gebaseerd was op een waar gebeurd verhaal. Dus dan, ja, soms komt de schrijver echt naar voren met een soort benadrukking van, ja, bijvoorbeeld er staat ook een keertje, laten we even in het dossier kijken. Dus de schrijver neemt je een soort van mee, van kom maar mee, ik laat je wel even zien wat er allemaal is gebeurd. En het is best wel een grappige manier om dossier door te nemen of gewoon een soort verhaal met alleen maar feiten. Maar ik vond het best wel lekker lezen. Ik heb een beetje online gekeken wat andere mensen van dit boek vonden. Ik zag best wel een paar keer staan dat mensen de schrijfstijl niet fijn vonden. Die soort alwetende verteller. Ik denk dat het misschien de flow een beetje kan onderbreken van het boek.
Ja, ik vond het juist eigenlijk heel vlot lezen.
Ja, ik vond het inderdaad best wel grappig tussendoor.
Ja, zelfs een keer, dat heb ik eigenlijk bijna ook nog nooit meegemaakt in een literair boek. Maar er was gewoon een zin dik gedrukt, omdat de schrijver, dus de verteller, zei. Het ging dan over dat Aaf en Annemarieke een brief hadden gestuurd naar haar vader in Griekenland. En dan staat er, het gebeurt gewoon nog een keer, uitroepteken. Omdat de brief nu door Julius' zus wordt achterover gedrukt. En eigenlijk 20 jaar geleden, haar moeder dat hetzelfde deed. En ik vond het eigenlijk wel komisch dat ze gewoon, Kobi, de vrijheid heeft genomen om het gewoon dik te drukken. En ervoor eigenlijk ook al een beetje de spot te drijven. Ja, het is totaal niet literair wat ik nu ga doen, maar
het klinkt alsof ze gewoon heel veel plezier heeft gehad met het schrijven.
Dat ook, ja. En wat ik wel benieuwd was, jij bent nu 21, hè? En die meiden die krijgen op hun 21ste te horen zo van, ja, hallo, je hebt een tweelingzus. Doe ermee wat je wilt, maar dat is zo. Aaf zegt dan op een gegeven moment ook, ik had het altijd willen weten of nooit meer. Hoe zou jij dat vinden?
Ja, ik vond dat inderdaad wel een interessant statement van als je opeens op de 21ste horen krijgt dat je een tweelingzus hebt, dan eigenlijk voel je denk ik dat je zoveel hebt misgelopen. Dat komt er best wel bij van
Ja, Annemarieke zegt het ook. In één keer moet je eigenlijk 21 jaar aan verdriet, aan gemistheid, aan mooie momenten. Je krijg je over je heen, heb je gemist.
Ja, ja, ik denk dat het gewoon... Maar Annemarieke heeft natuurlijk hetzelfde. Die komt ook op haar 21ste erachter. Maar dat het verschil best wel zit in hun gezin en hun opvoeding. Dat Annemarieke, want die was heel, die was alleen maar blij met een zus. Die wilde heel graag een zus. Zo voor Aaf was het denk ik iets ingewikkelder. Dat ze al gewoon fijne ouders en een zus had. Dus er komt een soort iets verwarrends bij. Mm-hmm. Ik denk dat ik hetzelfde zou hebben, omdat ik ook zo'n soort gezin heb. Ik heb ook gewoon fijne ouders en broers. Dus dan denk ik dat je eerder ook die, gewoon ook die ingewikkelde kant erbij ziet. In plaats van Annemarieke die zich vol stort op de situatie en denkt... Yes, eindelijk, ik heb familie.
Ja,
dit is wat ik altijd had willen hebben. Dit is wat ik miste in mijn leven. Ja.
Mm-hmm. Ja.
En jij, je bent natuurlijk... Je bent ouder dan ik, maar...
Ik zou het wel heel schokkend vinden. Vooral ook als je terugbedenkt dat de Raad van de Kinderbescherming... Daar kom je ook gedurende een boek achter. Die heeft Ineke en Fons, de adoptieouders van Aaf... toen gezegd van ja, we hebben een tweeling, maar jullie krijgen er eentje. Nou ja, die hebben dat meegedragen en op een gegeven moment voor gekozen van ja, die tweeling gaat toch gescheiden worden. Wat wij ook kiezen, oké, we doen dat. De ouders van Annemarieke, die hebben dat nooit geweten. Ik denk dat ik het sowieso dan heel heftig zou vinden voor mijn ouders. En ook gewoon heel boos zou zijn op die Raad voor de Kinderbescherming. Denk, hallo, wat flikken jullie me nou? Dus je denkt, hoe kunnen jullie dat maken? Ik denk dat er bij mij eerst een potje woede uit zou komen. En dat ik dan vervolgens zou denken, oké, wel tof voordat ik een zus heb. Maar ook wel heel vreemd.
Ja, hè? Dat je je een beetje zo'n object voelt. Als je een soort, ja.
Ja.
Mensen wilden kinderen, dus ik ben maar daarheen gestuurd om die wens te vervullen. Maar ik had ook een zus en dat is niet meer...
Nee.
Relevant of zo.
Hallo.
Ja.
Hebben jullie ook aan mij gedacht, inderdaad? En als je nou overal, zeg maar, je mening zou moeten geven over het boek, wat vond je ervan?
Ja, ik vond het wel echt een heel goed boek. Ik denk meteen, de tweede pagina zat ik er al helemaal in.
Ja.
Ja. En ja, het las gewoon echt heel erg lekker. En het is ook heel interessant, omdat het best wel speelt met best wel vraagstukken over wat is ethisch.
Mm-hmm. Ja. Best wel zware onderwerpen zo eigenlijk.
Ja, en ook best wel over de biologie. Dus een beetje nature versus nurture. En familiedynamiek, maar ook een beetje psychologie. Dat het ja, best wel eigenlijk heel ja, interessant is, vind ik.
Ja. Jij? Ja, ik werd ook helemaal meegesleept door dit boek. De taal vond ik ook gewoon heel mooi en beeldend. Alsof ze eigenlijk schilderijtjes voor je aan het maken is. En die personages laat zien. Ik vond het ook wel eigenlijk dus heel leuk dat we die alwetende verteller hadden. En dat je steeds een beetje meer te weten kreeg. En op het einde komt alles gewoon heel mooi samen. En dat, ja, daar hou ik helemaal van. En dat het gewoon in ieder geval het cirkeltje was rond. We wisten wat er gebeurd was.
Ja, en ook mooi toeval wat in elkaar past. Ik hou er ook heel erg van.
Ja, alles valt gewoon heel mooi in elkaar in het boek. Ja.
Het valt heel mooi samen, ja.
En ik denk dat dat ook wel echt heel knap is aan hoe Kobi van Baars het boek heeft geschreven. Dat je... Het hele boek, het is niet per se spannend, maar er zit wel steeds een spanning in van... Maar wat dan nu? En hoe zit dit dan? En dat je echt wordt meegenomen in het hele... Ja, eigenlijk het zoekproces van Aaf en Annemarieke. Je zit echt, je gaat eigenlijk met hun mee. Je ontdekt met hun tegelijkertijd wat is er nou gebeurd. En terwijl het best wel een zware thema's zijn, vond ik het nog relatief licht lezen. Ja, en op het einde is het gewoon mooi af. Je hebt die reis meegemaakt en...
En eigenlijk is best wel veel ontdekt. Een soort stapje voor stapje gaan ze. Okay, onze moeder, wie is dat? Wat is daar gebeurd? En dan onze vader, wie is dat? En voordat we zijn geadopteerd, waren we samen of niet? En dat ze best wel beetje bij beetje over de achterkomen. Ja. Maar je ziet wel dat er geen hoofdstukken zijn in het boek.
Nee, dat is ook nog interessant inderdaad.
Ja, wat, hoe vond je dat lezen?
Ik was even gewoon in de war in het begin. Omdat ik denk zo gewend ben aan hoofdstukken. Dit verhaal is eigenlijk gewoon één lang stuk tekst. Uitzondering dan van een soort intro en een outro. En voor de rest worden de verschillende stukjes gescheiden door witregels. Ja, ik wende er eigenlijk wel heel snel aan. En het las ergens ook wel lekker. Want je gaat maar door in een soort flow.
Je gaat best wel in een...
Ik kan wel altijd het probleem dat ik denk, ja, wanneer stop ik nou? Want het is niet een mooi einde dat ik even kan stoppen. Maar nou ja, dat wilde je eigenlijk toch niet bij dit boek.
Ja, het is echt gemaakt om in één keer uit te lezen.
Eigenlijk wel, ja.
Gewoon één groot hoofdstuk. Het is ook niet een heel lang boek. Dus op zich, ik heb hem best wel snel uitgelezen. Ja, een paar dagen.
Ja.
Als je zou moeten kiezen, welk personage in het boek identificeer jij je het meest mee?
Mijn eerste neiging was in ieder geval tussen Aaf en Annemarieke te gaan kiezen. Maar dat is gewoon omdat je zoveel met hem meekrijgt. En dan zou ik eerder zeggen, bijvoorbeeld met Aaf. Dan denk ik me qua karakter iets meer op haar vind lijken. En ook gewoon zij is wat daadkrachtiger, wat meer van oké, fijn als ik het ontdek, maar het is alleen maar bonus op wat ik al heb. En ik heb ook gewoon een heel fijn thuis. Ja, en verder vond ik het ook wel juist misschien lastig om te identificeren, omdat het voor mij als een heel ver van mijn bedshow voelt. Ik ben zelf niet geadopteerd. Ik heb eigenlijk in mijn directe omgeving ook niet mensen die geadopteerd zijn. Dus ja, ik vond het ook wel wat dat betreft moeilijk om me dan in te leven. Maar dit is misschien wel een leuke vraag om zometeen aan Kobe, de schrijfster, te gaan vragen. En überhaupt hoe zij dan in dit schrijfproces zich eigenlijk in al die personages heeft moeten inleven om, om ons in hun hoofden mee te nemen.
Kobe van Baars is net bij ons aangeschoven. Gefeliciteerd met je nominatie.
En dankjewel.
En dankjewel dat je bent gekomen.
En met veel plezier.
Ja. Nou, ten eerste vragen we ons af, wat is de inspiratie voor het verhaal?
De inspiratie is een waar gebeurd verhaal, inderdaad. En daarvan heb ik de rode lijn bewaakt. En dat komt eigenlijk omdat dat verhaal bevat zoveel toeval. En dat intrigeerde mij, omdat ik wist van als je een roman schrijft, dan moet je altijd een beetje opletten hoe spannend dat je het maakt en hoeveel toeval je toelaat. En dit is een verhaal dat zich daar helemaal niks van aantrok. Dat veel meer toeval in zich had dan ik als schrijver had kunnen doen. En dat was voor mij als schrijver de trigger voor dit verhaal, los van dat het een dramatisch verhaal is. Een prachtig verhaal op zich.
Ja, dat was best wel een groot motief. Dat merkt wel.
Ja, en toeval is ook een beetje mijn thema, denk ik wel. Dat vind ik altijd heel intrigerend. Wat gebeurt per toeval en hoe interpreteer je het? Want daar gaat het natuurlijk ook om. En daar sloeg ik wel een beetje op aan. Maar dat zit in alles wat ik vertel, heb ik daar denk ik wel een link naar.
En in het boek wordt eigenlijk ook wel gezegd dat de schrijver voelde zich gedwongen om dit verhaal te gaan vertellen. Is het inderdaad, voel jij jezelf ook zo het gevoel van ik moet dit hier iets mee gaan doen?
Ja, dat voorwoordje is totaal oprecht. Dat is precies hoe ik het ervaren heb. En ik heb altijd wel een gevoel als ik echt aan een verhaal begin, dat verhaal ergens een beroep op mij doet, of dat ik daar iets mee heb, of dat ik in ieder geval dienstbaar ben aan dat verhaal, dat ik dat verhaal tot een goed einde moet brengen. Maar bij dit had ik dat extreem, zou ik bijna durven zeggen. Ja, en dat kwam omdat dat verhaal een paar keer op mijn pad kwam.
Oké.
Toen ik 21 was, voor de eerste keer. En tientallen jaren later nog een keer. Ja, het meldde zich in mijn beleving. Het is ook een verhaal dat zichzelf bijeen lijkt proberen te brengen. Het zijn allemaal flarden niet. Het zijn losse brokken. Het zijn,
ja, zo wordt het ook benoemd.
Ja, precies. Daarom heb ik ze inderdaad ook zo benoemd. Zo, het zijn losse scènes en niemand had nog overzicht over hoe het verloop was en hoe het in elkaar stak. En op die manier ben ik eraan begonnen.
En hoe heb je zelf dan toch die losse brokken tot één geheel gelijmd?
Ik heb de tweeling zelf geïnterviewd, de tweeling die dit meegemaakt heeft. Dat waren op zich al heel intrigerende verhalen die ik niet gebruikt heb als werkelijkheid. Mm-hmm. Ik heb een andere werkelijkheid gemaakt, maar wat ik al zei, die rode draad wel echt gehandhaafd. En ik heb iemand die in de laatste scène voorkomt uitgebreid gesproken. En nog iemand die dat zijdelings een beetje heeft meegekregen. Dus niet de ouders, niet de adoptieouders, niet de geboorteouders. En dan heel veel lezen over adoptie helpt natuurlijk ook. En ik heb me verdiept in dat gebouw en wat daar gebeurd is. En zo heb ik die losse brokken een beetje bij elkaar proberen te brengen.
Interessant.
Maar ik voelde me ook wel verplicht op een gegeven moment aan het verhaal. Van ik was in dienst van het verhaal. Maar ook wel dat ik voelde, en dat heb ik op het laatst ook aangezet. Dat er zit een totaal ongeloofwaardig einde aan dit verhaal. En ik had het idee dat ik dat niet mocht laten liggen. Dat ik dat dan ook aan moest gaan. Als ik dan zo nodig dienend aan dat verhaal was. Dus daar op die manier heb ik er vorm aan gegeven.
Voelde je dan ook een bepaalde druk om het, dat je het gevoel had, ik moet het wel echt goed doen? Als het verhaal zo aan je trok?
Dat heb ik altijd.
Oké.
Ja, dat was niet anders dan bij een ander boek.
Nee,
wel dat ik integer om zou gaan met wat me verteld was. Dat was wel extra. Maar niet van, ik moet dit heel goed doen, want dat is altijd wel mijn insteek.
Nou, ik denk dat wij er sowieso wel van mening, beide van mening zijn dat het goed gelukt is.
Nou, dat is fijn om te horen.
Ja. Ja, je hebt ook gekozen voor een alwetende verteller. Is het ook om dus een beetje door te laten schijnen van ik weet dat het toeval is, maar ik wil het echt zo...
Ja, omdat ik een handvat zocht om al dat toeval realistisch te krijgen. Of om de lezer niet te laten afhaken van ja, dag.
Geloofwaardig te houden.
Om het geloofwaardig te houden. En ja, weet je, ik heb Nederlands gestudeerd. Je hebt ook, het is natuurlijk ook een spelletje ergens. Hè, van, je hebt al bij Karel en de Elegast de fraaie historie en de waar. En de alwaarde weet ik niet eens meer. Maar dat de schrijver beweert van dit is allemaal waar. Maar natuurlijk is de schrijver uiteindelijk de enige die weet wat daar precies van waar is.
Ja, precies.
Dus ik had die alwetende verteller nodig om dat spelletje te spelen. Maar daar kwam bij dat ik het heel belangrijk vond dat iedereen aan het woord kwam.
Ja.
Dat ik niet alleen het verhaal vanuit die tweeling zou vertellen, maar ook de pijn van de adoptieouders en de pijn van de geboorteouders. En dat ik ook die situatie een beetje kon neerzetten. En ook daarvoor moest ik een stem hebben die iedereen aan het woord kon laten.
Ja.
En natuurlijk had ik iedereen een eigen hoofdstuk kunnen geven, maar dat had ik in mijn vorige boek al gedaan. Dus,
Want nu is natuurlijk ook het boek eigenlijk één lang hoofdstuk, waarin we constant switchen tussen ja, personages, maar ook verleden, heden. Hoe is dat schrijfproces gegaan? Hoe heb je zelf ook het overzicht bewaard?
Ja, het zat echt in mijn hoofd. Dus ik heb ook wel een paar maanden verstormen niet, mij niet bellen. Want ik had het niet allemaal heel erg uitgeschreven. Ik wilde het ook een beetje op intuïtie doen. Omdat ik het idee had dat ik dan iets stuwends zou krijgen. Waarmee ik de lezer dan ook een beetje door dat verhaal zou sleuren. En dat is ook de reden waarom ik geen hoofdstukjes gemaakt heb van we zitten nu in 1967 en we zitten nu in 1988. We zitten nu in Nederland, we zitten nu daar. Dat vond ik zo storend. Dus ja, de lezer moet zelf ook wel wat doen. Want die moet dus uit de eerste regels iedere keer opmaken. Waar zitten we?
Je blijft net wel heel alert van oké, oh wacht, we zitten nu weer even, zijn we even teruggeschakeld. Oh, we zitten nu in Griekenland. En je wordt wel actief bij het verhaal betrokken.
Ja.
Dat vonden wij heel leuk. Je gaat eigenlijk mee in het zoekproces van Aaf en Annemarieke. Je zit er bijna naast of zo.
Ja, het lijkt dan bijna een soort alsof iemand echt tegen jou oraal een verhaal vertelt. Met die verteller tussendoor en dan echt een soort ja, geen hoofdstukken in één keer over je heen komt. Ja, nou, interactief bijna.
Ja, nou, dat is fantastisch als het zo blijkt te werken. Het
verhaal dan eigenlijk ook echt bijna zeg maar, van pagina 1 tot de laatste pagina in één keer zo geschreven? Of ben je wel wat gaan switchen?
Ik heb drie keer een begin geschreven.
Okay.
En dat heb ik ook drie keer aan mijn redacteur voorgelegd. Van hoe kijk jij hiernaar? En één keer ben ik begonnen in heel chronologisch. En nou, ik heb een paar dingen uitgeprobeerd. En die stukken die had ik natuurlijk wel. Maar nee, verder is het inderdaad in die beweging. Ik heb heel lang niet geschreven. Of ja, niet, wel geschreven, maar alles weer weggegooid. Oh. Dus heel lang gebeurde er schijnbaar helemaal niks. En echt wel 3/4 jaar of zo. En toen had ik die stem te pakken. En toen ik die had, toen kon ik door. Want dat was natuurlijk wel, als je zoiets inzet als zo'n vertelstem, dan moet die heel geloofwaardig zijn.
Mm-hmm.
En anders wordt het een trucje.
Ja.
En dan zou ik het proberen en dan zou ik concluderen achteraf van dit is niet gelukt en nu ga ik iets anders proberen. Maar op een gegeven moment voelde ik wel van ik heb hem in mijn lijf zitten. Ik speel dit niet. En daarom had ik ook niet echt een schema of zo. Maar daardoor kon ik al die brokken dan een beetje op intuïtie verbinden.
Mooi.
Ja, mooi. En het komt heel oprecht over ook hoe je inleeft in de personages, vind ik best wel knap. Al die verschillende mensen. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan?
Nou, ik denk wel dat het mij geholpen heeft dat ik dit verhaal al heel lang ken. In dat opzicht heeft het mij ook geholpen dat ik zelf moeder ben geworden en dat ik me kan inleven in het verlangen naar een kind. En je hoeft niet alles zelf meegemaakt te hebben, maar je moet toch wel ergens een ingangetje hebben. En dat had ik op dat stuk, wat die ouders betreft, kon ik dat allemaal wel bereiken.
Ja.
Wat ik niet op eigen kracht had kunnen bereiken, is hoe het voelt om na 21 jaar je tweelingzus te zien. Dus het heeft mij wel heel veel gebracht dat ik die twee vrouwen heb mogen spreken. Die emoties van de angst om de betere versie van jezelf te zien. Ik weet echt niet of ik daarbij uitgekomen was. Dus dat heeft mij wel heel erg geholpen.
We hadden er ook even over dat het bijna niet in te beelden als je opeens zou horen van ja, je hebt een tweelingzus. En inderdaad, in het boek wordt ook wel mooi beschreven hoe Annemarieke eigenlijk constant het idee heeft. Aaf is beter, Aaf heeft het... een fijner gezin gekregen en zo.
Dat zou ik deed het met toeval als dat na te denken. Van wat was de kans geweest dat ik daar terecht was gekomen?
Ja, maar dat is denk ik ook wel het unieke aan adoptie. De wat als vraag. Mm-hmm. Natuurlijk, we stellen ons allemaal wel eens de vraag. Wat als dit gebeurd was? Wat als dat gebeurd was? Maar als dat gaat over de plek waar je opgroeit. Mm-hmm. Dat is natuurlijk op zich al een heel groot ding. En als je dan de helft van een tweeling blijkt te zijn, dan had je dus misschien ook op die andere plek kunnen opgroeien.
Ja, dan zit het zo dichtbij opeens.
Ja, en dan zie je zo'n andere plek ook. Je komt daar binnen. Dat is natuurlijk heel concreet.
Je voelt de sfeer. Je ziet de ouders, hoe hun relaties zijn inderdaad. De een heeft wel een extra zus, de ander is alleen.
Ja. En ook dat iemand kan zeggen van, nou, ik had jullie ook wel willen adopteren. Mm-hmm. Dat kan een hele loopse opmerking zijn die warm bedoeld is. Van, maar denk daar maar eens even over na als jij het kind in kwestie bent. Oké, het wordt hier gezegd, maar wat? Waar was ik dan geweest?
Hoe anders was mijn leven geweest?
En
wie was ik dan geweest?
En natuurlijk, fantaseer je dan ook van wat als dat wel gewisseld was. Hè? Want zoals ik het heb gebracht in het boek, is de keuze voor het meest drukke kind op de ene plek wel bewust gemaakt. Mm-hmm. Maar niemand weet dat natuurlijk zeker.
Ja. En er is ook best veel nadruk op nature versus nurture natuurlijk. Was het dan interesse van tevoren? Of is het ook met dit verhaal een beetje...
Die is wel met dit verhaal gekomen. Ja, dat is geen persoonlijk interesse. Dat heeft het verhaal mij gebracht. En dat ik me daarin verdiept heb, vind ik een ontzettend interessante vraag.
Heb je dan bewust voor gekozen om de twee zussen heel erg tegenover elkaar daarin te zetten? Of ook specifiek de een nature en de ander nurture meer te laten...
Ja, ik heb dat verschil tussen die twee eigenlijk precies zo. Daarom heb ik ook een twee-eigen tweeling. Mm-hmm. Omdat je dan meer vrijheid hebt in de verschillen. Anders dan ga je als lezer meteen dingen daar opleggen. Verwachtingen, daar hebben we. Mm-hmm. We hebben verwachtingen van tweelingen, maar van één eigen tweelingen zijn die nog veel sterker. Ja, ik heb geprobeerd dat verschil tussen die twee niet helemaal zwart-wit te maken. Maar wel echt pijnlijk aanwezig te laten zijn. Dus dat is echt, dan ben ik echt schrijver. Dan denk ik echt van, hoe krijg ik dat nou precies? Dat pijn doet en dat je nadenkt over die wissel, maar dat het niet helemaal zwart-wit is.
Ja.
Dat nog die ingewikkeldheid toch nog er blijft.
Ja, dat beetje raadselachtig blijft. Dat alle kanten op kan. Dat vond ik wel een fijn stuk om in te zitten. Van die ruimte.
Ja, en dan ga je het jezelf ook een beetje proberen voor te stellen. Van, wat zou ik...
Precies, maar dat vind ik wel heel belangrijk, dat de lezer zichzelf vragen stelt. Ik wil niet alles invullen, maar dat heb ik nooit. Bij alle boeken hoop ik dat er ruimte zit waarin de lezer zijn of haar thema's of vragen in kwijt kan. Of onverwachte dingen. Ik vind het ook heel leuk als iemand met iets komt wat ik zelf niet per se bedacht had of erin gelegd. Dan doet een boek zijn werk. Dan is het echt op pad, dus los van mij.
Heb je dan een algemene vraag of boodschap die je met dit boek zou willen meegeven? Of zou dat iedere lezer dat gewoon in zijn eigen context iets eruit moeten halen?
Allebei wel. Iedere lezer mag daar zelf iets uithalen. Maar wat ik wel een fijne gedachte vond van dit boek is dat je hebt systemen in dit boek. Hè. Je hebt de Raad voor de Kinderbescherming, je hebt de Katholieke Kerk. En die systemen die richten best wel veel schade aan. En dan heb je de mensen binnen de systemen. En sommigen die gaan helemaal mee met het dogma. Of die gooien er nog een schepje bovenop. Maar je hebt ook mensen die op de vierkante meter die ze hebben... zo menselijk mogelijk proberen te zijn. En die dan op die manier nog best wel veel gerepareerd krijgen. Best wel iets goeds erin brengen. En dat komt in het boek ook voor. Er zitten gewoon een paar mensen in die het verschil maken. Dus ik had dat niet vooraf bedacht... als boodschap, maar als achteraf denk ik van, dat vind ik wel het fijne aan een boek. En dat iedereen een stem moet krijgen in zoiets complex als adoptie.
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook wat je door het boek heen krijgen langzaam steeds meer mensen ook een stem in het verhaal. Gewoon, ik denk dat ook wel, ik noem het straks een beetje als een soort puzzel. En steeds kunnen Aaf en Annemarieke weer puzzelstukjes neerleggen, doordat er weer een stem gehoord wordt die nieuwe informatie kan geven. En dat maakt het boek wel inderdaad, dat vond ik heel mooi, maar dat is ook wel... Er blijft inderdaad een complexiteit en een raadselachtigheid. En iedere persoon heeft weer een andere manier van omgaan met wat er is gebeurd.
Ja.
En is er dan nog ook één personage waar je zelf het meest mee identificeert of het meest kan inleven?
Ook niet één. Ik heb wel echt te doen met de geboortemoeder.
Okay.
Ja, dat vind ik de meest tragische figuur. Dat het echt zo was dat een vader zijn dochter wegstuurde. Ja. Uit beeld wilde hebben omdat ze zwanger was. Zonder dat dat voor haar per se een probleem was. ja, dat die schaamte zo groot was dat ouders het geluk van hun kinderen opofferden. Ah, onvoorstelbaar. Totaal onvoorstelbaar voor mij.
Terwijl later, wat wij dan ook wel weer lastig vonden, later werd Claudia heel erg als kwetsbaar slachtoffer neergezet. Mm-hmm. Terwijl Aaf en Marieke wilden antwoorden en het was het, nee, Claudia kan niet. En we begrijpen het trauma, maar dat vonden we dan ook wel weer frustrerend.
Ja, dat is heel fijn. Dat je dat, ja. Dat is wel precies wat ik heb willen weergeven, want ja. Hoe is dat voor die tweeling? Kom ja. op, zeg. Eén belofte nakomen, ja. Dan zijn we er. En ja. dat lukt dan niet. Mm-hmm.
Ja, Had je nog steeds medelijden met Claudia dan? Of?
Nee. Ik hoop dat ik dat op het einde heb ingelost. Oh, ja. Met dat je gaat zien wat zij heeft meegemaakt. Mm-hmm. Dat je dan... maar ja, als je vraagt met wie voel je je verbonden... dan is dat natuurlijk ook wel heel erg met die tweeling... die mijn leeftijd precies heeft. Okay. En mijn ingang naar het verhaal is. Yeah. Daar voel ik me ook heel erg mee verbonden. Maar dat is dan meer persoonlijk.
Ja. Yeah. Was er ook een personage die u eigenlijk helemaal niet leuk vond, maar dacht ik moet deze beschrijven, maar eigenlijk...
En die vader.
Die vader? De vader van Claudia.
De vader van ja, Claudia. Oh ja. Ja, die moest... Die moest bestond, erin, maar... die was aanstichter. Ja.
Ja. Ja. Ja, wie heeft dan de schuld? Hij heeft een stukje van de schuld natuurlijk wel, dat die tweeling gescheiden is. Maar het is een beetje een te grote vraag wie nou eigenlijk echt de schuldige denk ik,
ja, is. Dat is dat samenspel van de systemen en van de tijd. En ja, dat heeft denk ik ook geen zin om je die vraag te stellen. Dan zou je beter kunnen vragen van hoe kan het nu anders?
Zeker. Ik hoop dat het niet vaker voorkomt. Maar zoals we in het boek al lazen, er is in Amerika wel ook een drieling. Dat lijkt me nog heftiger.
Ja. Het is in Nederland ook wel voorgekomen. Want op een gegeven moment zegt een van mijn personages zegt ook van... Nou, volgens mij is het niet voorgekomen. En daar ben ik ooit op aangesproken. Dat iemand zei, het is wel voorgekomen.
Okay.
En toen zei ik, ja, ik weet dat. Mm-hmm. Maar mijn personage weet dat niet. Nee. Maar ik heb zoveel gelezen. Nee. Ik ben ze echt wel tegengekomen. Ja. Daar zijn ook er zijn veel meer dingen gebeurd. Maar het ging er mij om dat ik één verhaal had. Een roman. En dat... je lezers mee het verhaal inkrijgt. Mm-hmm. En dat lezers gaan denken als je personages. En dat ze het in dat opzicht in zekere zin meemaken.
Ja.
Daar ging het mij om en niet om een beeld van buitenaf over adoptie weer te geven. Maar hoe voelt het? Hoe heeft het voor deze mensen gevoeld? En wat betekent dat voor het grotere geheel?
En heb je nog bewust voor gekozen dat de biologische vader van Aaf en Annemarieke een Griek is? Is dat... waarheid gebaseerd.
Dat is op waarheid gebaseerd. Okay. Ja, wat dat betreft heb ik echt inderdaad die rode draad gevolgd. Dat was een gastarbeider. Dat was dan nog een echt probleem extra.
Ja.
Niet een andere Limburgse jongen, maar een gastarbeider.
Die gewoon verdwenen was en niet meer bereikt kon worden.
Natuurlijk. Ja. Is die verdwenen. Ja.
Ja. Ja. En er zit ook trouwens heel veel toeval met zijn moeder en zijn zus, die allebei dezelfde, allebei zijn brief onder hebben. Is dat ook waar gebeurd? Want hoe
ben je niet spoilen dit, maar ja, dat is misschien niet precies zo, hè? Dat ik heb bepaald hoe het gaat. Maar ja, dat hangt van een brief af op een bepaald moment of de doorgang. Of er iets doorgaat of niet. Ja.
Ja, want het is best wel leuk gedaan met die verteller. Dan denk je, oh wauw, het is inderdaad echt gebeurd.
Ja, dat is echt gebeurd, ja. Nou, ik moet zeggen, toen ik de tweeling sprak en toen ik op dat detail stuitte van het verhaal, toen ging de schrijver in mij totaal aan. Ik dacht van, wauw, echt een herhaling.
Ik vond het zo leuk dat er ook dik gedrukt werd gezegd.
Ja, nee, ik dacht, dat geloof je toch gewoon niet. Ja, dat is nou precies zo'n literair middel wat de schrijver gebruikt om een verhaal lading te geven.
Ja.
En dit is de werkelijkheid die dat zo dik erop legt dat je bijna iets wil verzinnen om het anders te laten lopen. Maar nee, dat zijn dan precies de punten waar ik dacht, nee, dan moet ik het maar die verteller laten uitleggen of inbedden. Maar het gaat wel zo.
Ja, het komt over alsof je echt heel veel plezier hebt gehad in het schrijven. Omdat je dan echt sowieso die nadruk op legt van jongens.
Met die verteller heb ik me echt vermaakt. Dat, met het hele verhaal ook. Het was intens ergens. Maar ik was ook zo los van de werkelijkheid wel. Dat het wel echt een roman was met zijn eigen energie en vragen. Ik ben me niet continu bewust geweest van het drama erachter. Dat leg je er wel in. Maar ik vind het ook fijn als een verhaal een bepaalde lichtheid krijgt. Een beetje humor liefst of zo. En daar was die verteller natuurlijk fantastisch gereedschap voor.
Ja, dat merk je ook bij die ouders van Annemarieke op een gegeven moment. Als die moeder aan het woord kwam met dat ze echt moeilijk vond om echt moederliefde te voelen. Mm-hmm. Wat de verteller zegt. Eigenlijk vindt ze het niet fijn om de aandacht te krijgen.
Ja,
maar
dat was
dat maakt het ook wat lichter.
Ja, zo. Precies.
Ja, ik denk dat we allebei wel hebben gemerkt dat het is inderdaad de materie is relatief zwaar, maar het boek is heel erg licht. En je gaat er zo doorheen en je wordt zo erg meegenomen. En dat het inderdaad, het is gewoon leuker om te lezen. Ook al, en dan moet je soms even bij stil zijn van, wow, wacht, wat gebeurt er nou eigenlijk echt? Wat speelt hier? Ja, maar ook gewoon door de soort beelden taalgebruik, dat het helemaal niet zo opvalt hoe zwaar het is.
Ja, nou, dat is, vind ik heel fijn om te horen.
Ja, en hoe vind je het nou om genomineerd te zijn met dit boek voor de Libris shortlist?
Ja, ik ben er geweldig blij mee. Een beetje door verrast, maar echt ja, heel fijn. Een soort erkenning, niet alleen voor het boek, maar ook voor het schrijverschap.
Mooi, mooi. Nou ja, op 13 mei horen we de uitslag en wij duimen met je mee.
Dank
wij hebben het in ieder geval met veel plezier gelezen. Bedankt voor het fijne gesprek ook.
Eens gelijks.
Nou, we gaan afwachten.
Ja, we gaan voor je duimen. We hopen dat je wint.
Dank je wel.
Volgende week bespreken we een andere titel van de shortlist. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van de podcast vindt door daar een beoordeling achter te laten. Op Facebook en Instagram kun je ons vinden als Libris Nieuws. Tot volgende week!